Misschien zit je nu wel lekker thuis. Thuis, die ene plek alleen van jou. Waar je kiest voor wild gaan spelen met je hond. Helemaal losgaan op keiharde muziek zonder dat iemand het ziet. Of relaxed gaan. Ploffend op de bank met jouw favoriete podcast. Jij kiest voor gaan. Ook thuis. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Check fbto.nl. Jij kiest. FBTO.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Dit is de voetbalpodcast Kick-off van De Telegraaf. Met chef voetbal Valentijn Driessen, Ajax-volger Mike Verwij en Pim Cedé.
En een hele goede dag. Ja, ik zit nog even naar die geluidsknopjes te zoeken eigenlijk hier in deze prachtige studio, die ook in beeld is natuurlijk. Ja, ik wil mezelf wat zachter zetten, want ik praat zo hard. Wouter de Winter zei het nog in een politieke podcast dat ik zo hard praat. Ja. Maar dus nu zit hij hem allemaal wat zachter.
Ja. Kijk jij wel eens terug, of niet?
Ik kijk niet heel veel terug, nee. Jij?
Nee, kijk je deze terug?
Nee, niet per se.
Nee?
Nee. Dus je weet als ik een hele goede grap heb verteld, dan kijk ik altijd even terug.
Je weet niet of je er goed op staat.
Kijk hem nooit terug.
Nee, jullie wel?
Nee, natuurlijk niet.
Kijk jij wel eens iets terug van jezelf?
Altijd.
Lees je wel eens iets terug van jezelf?
Ja, iedere dag kijk ik mezelf terug.
Ja, in de spiegel.
Ja, tuurlijk. Maar kijk, tuurlijk man. Dat is toch heerlijk om naar jezelf te kijken.
Zo
te genieten van jezelf.
Serieus? En dan?
Ja.
Leg eens uit hoe dat gaat. Vaak
nee,
zichzelf
verder ga ik niet. Want dan wordt het heel vies verhaal.
Nou, stop zeg. Godzijdank. Nou ja, ik heb ook nog... Nou ja, oké. Hein, eventjes een welgemeend...
Excuus?
Nee. Komt-ie? Het is een applaus.
Applausmachine.
Ja.
Ingehuurd.
Want jij... Ja, het is me een beetje ontschoten, maar ik ben er zo vaak op gewezen... dat ik nog even terug moet naar deze voorspelling.
Voorspelling?
Ook, ja. Onthouden, denk ik, en beschrijven.
Nou, zo gaat hij echt een geschiedenisboek in, ja.
Van Mike.
De kipkerrie interland.
Ja, uiteraard.
De kipkerriekraker.
Ja, zeker na die 4-0 nederlaag.
Ja, jij had dus 4-0 voorspeld.
Ja, maar was deze niet op maandag opgenomen?
Nee, die was echt voorafgaand aan, aan Frankrijk-Nederland. Zei hij het wordt 4-0.
Waarom hebben we niet op maandag gehoord dan?
Nou ja, omdat ik het vergeten was. En ik werd er allerlei luisteraars op gewezen. Dat je dus een voorspelling goed had. Dus bij deze nog welgemeend applaus.
Dus ik was de enige die de Kip Kerry Interland goed voorspeld had.
Ja, maar blijf maar niet te lang
ik heb ook wel heel veel verkeerd voorspeld. Hè?
Ja.
Volgens mij heb ik bij deze wedstrijd ook een keertje 2-1 gezegd.
Je doet gewoon allerlei uitslagen door elkaar heen. Vraag. Andere vraag.
Maar hoeveel keer was de inzet bij Bad City?
Als je 4-0 goed had.
Ja? 4 kippetjes.
4 kipkerrie. Ja. Hey,
mijn vrouw die kwam gisteren thuis en zei, ik heb kipkerrie. Kipkerrie. Ik zei, nou, ik niet.
Nee,
kipkerrie meegenomen.
Heb je echt kipkerrie? Die heb je gewoon niet gegeten?
Nee, natuurlijk niet. Ze eten zelf ook niet. Dus
ga jij nooit meer kipkerrie eten?
Ging zo de vuilnisbak in.
Het was nog wel heel grappig. We kwamen maandag voor Nederland-Gibraltar. Trouwens ook een topper. Daar zullen we het nog wel over hebben, denk ik. De Kuip in.
En die wedstrijd hebben we al gehad, hè?
Ja, weet ik wel.
Maar we zijn dinsdag hebben bij elkaar gezeten.
Ik ben een anekdote aan het vertellen. Oh. Dat moest van Roelof Hemmen.
Ja.
Maar toen had de NOS, zeg maar de rechthouder... die krijgen dan altijd een soort buffetje voor de wedstrijd. En toen hadden ze ook bedacht voor de NOS Kip Kerry. Dus ik denk dat ze daar een hekel aan een paar mensen hebben. Die wilden ze ook al een paar dagen weg hebben.
Nou.
Maar die kregen een Kip Kerry buffet.
Die zijn toch al weg? Hoe vonden jullie dat interview eigenlijk met die Asha Magadi bij Bo?
Maar ik vond het echt verschrikkelijk. Verschrikkelijk om naar te kijken, werkelijk waar. Helemaal niet oprecht.
Nou ja, vind jij dan?
Ja, vind ik. Ik kwam niet oprecht over.
Nee, maar ook teksten van mijn verhaal is me ontnomen, is me afgepakt.
Mm-hmm.
Ik denk van ja, weet je, dat is volgens mij heel goed gebruik horen en wederhoor. Dus je hoort de ene kant van het verhaal en je hoort de andere kant van het verhaal. Dus ja, ik heb er ook met verbazing naar zitten kijken.
Weet je wat mij daaraan nog fascineerde? Want dat is dus hoe lang geleden geweest dat zij dat meemaakte?
20 jaar.
Maar dat zegt, het zou wat kunnen zeggen over... Maar het zegt dus helemaal niks over hoe de sfeer daar bij de NOS nu is natuurlijk.
Nee.
Dus dat vond ik wel fascinerend. Dat kan een tijdsbeeld zijn geweest. Maar in het hele...
Ton F. van Dijk of zo. Die heb ik een column over gelezen. Die zegt precies wat jij zegt. Dat is
Want
tijdsbeeld,
als jij nu zegt...
Daar moet je wel afstand van nemen, maar dat hebben wij hier ook gezegd.
Nee, maar ik bedoel, je weet niet... aan haar verhaal kun je niet ontleden hoe het nu bij de NOS is. Dus dat vind ik wel interessant.
Je hoort wel geluiden dat het bij de NOS wel erg is geweest. Hè? Dat andere mensen zich ook onveilig hebben gevoeld.
Ja.
Maar,
nou ja.
Ja, het sneu is dat zij natuurlijk een aantal keren, flink aantal keren, bijna elke dag aan de bel heeft getrokken. En daar is gewoon niet aan geluisterd. En dat is zonder meer niet goed.
Ja, Ja. Hey, komt de broer van James...
Maarten Noten. Hè?
Ja.
Ja, dat, daar komt het toch iedere keer op terug. Ja, dan kan je zeggen van... Als je aan de bel trekt en er gebeurt niks... Dan moet je kijken naar de hoofdredactie in eerste instantie. En als die het niet kunnen oplossen... hadden die naar de directie moeten lopen.
Mm-hmm.
Dat was bij de Voice wordt natuurlijk gezegd van... ja, er komt niemand naar de directie. Nee, jij gaat in eerste instantie naar je... superieur.
Ja. De vraag was van een luisteraar. Komt de broer van James Last naar Ajax? Hij lijkt er wel een beetje op. Mee, ja.
Mislintat
heet hij.
Ja.
Ja. Heeft Diamantsaugen, heb ik gelezen geworden. Met Dortmund heeft hij grote toppers weten te halen als scout.
Aubameyang.
Nou ja, die heeft hij natuurlijk niet gehaald. Daar zijn natuurlijk anderen voor verantwoordelijk. Toen was volgens mij de technische directeur Zorc. Mm-hmm. Geil Zorc. En volgens mij zijn die daar verantwoordelijk voor. Of we iemand wel of niet halen. Het is hetzelfde als... Overmars wordt nu Osimhen in de schoenen geschoven.
Nou ja, 2017 kon hij naar Ajax komen.
Dat hij naar Ajax komt. Ja, ja. Dan is er een heel ander soort speler dan wat hij nu is natuurlijk. We zijn 6 jaar later. Dus dat kan je iemand niet kwalijk nemen. Maar Zorc, die was de technisch directeur. En hij droeg spelers aan. Maar ja, van de hele goede spelers... Ja, die kan iedereen aandragen. En Lewandowski was gewoon een hele goede spits. Ook in Polen al.
Had hij wel goed gezien, hè?
Ja.
Die misschien dat. Ja. Maar goed, daarna ging hij naar Arsenal. Zou daar doorstromen, was het idee, naar TD-functie. Maar dat ging allemaal niet door. Is hij naar Stuttgart gegaan.
Je vergeet wel iets te vertellen over dat Dortmund. De laatste 1,5 jaar was hij gewoon niet meer welkom op het trainingscomplex. Toen was Thomas Tuchel was daar trainer. En die hebben een akkefietje gehad over een speler die hij per se moest halen. Dat was een of andere Spaanse spits. Nooit meer van gehoord, van die hele jongen niet. En die moest hij halen. Nou, en Tuchel wilde daar niet aan.
Mm-hmm.
En die zegt, ja, hoe heet dat, wegwezen jij? Dat lag natuurlijk, die twee lagen elkaar niet. En ook in Duitsland stond hij niet bekend om zijn communicatieve vaardigheden.
Nee.
Dat was echt een beetje een data-nerd. Hij komt ook uit die dataschool, zeg maar. Wat toen in Duitsland heel sterk opkwam in die tijd. En daar heeft hij zijn weg in gevonden richting die clubs. En nou ja, als je 1,5 jaar niet welkom bent op het trainingscomplex in de kleedkamer en bij de hoofdtrainer, ja, dan zit er toch iets niet goed. En uiteindelijk heeft hij toen eigen voor zijn geld gekozen en is hij naar Arsenal gegaan.
Ja, en daarna dus...
zonder iemand gelijk te willen veroordelen voordat hij ooit ergens begonnen is. Maar hij is overal met ellende vertrokken. En dat is natuurlijk op zich geen aanbeveling.
Nee.
Dat is natuurlijk niet best.
Het is wel een surfboy. Heb ik gelezen ook, hè?
Ja. Hij schijnt regelmatig op vliegveld te staan met zijn grote surfplank.
Ja.
En zijn teenslippertjes.
Echt serieus?
Lekker.
Het is wel lekker voor de sfeer op de toekomst en in de Johan Cruijff Arena. Als je een beetje die vibe krijgt, toch?
Ja.
Is genoeg stress al daar. Ja, dat betreft. Zo schijnt hij ook een beetje.
Zo schijnt hij ook een beetje te kleden en zo.
Als je de internet. Dus,
nou, hij zal die blij zijn met de huidige kledingsponsor dan, denk je? Of gaat hij zich daar niet aan houden?
En als je internet nerd bent, is het wel lekker als je een beetje kan surfen, toch?
Ja, dat is ook alweer zo. Dat is ook alweer zo, ja.
Maar ik denk dat Ajax op zich. In die zin wel een probleem heeft. Ze doen tegenwoordig heel veel via een headhunter. En dat is De Vroet en Thierry. Want ook Pierre Eringa is via dat bedrijf binnengekomen.
Mm-hmm.
Maar ik denk dat ze het zich gewoon veel en veel te moeilijk maken. Ze willen de internationale topclub spelen. Ja, hoe ze nou bij deze man uitgekomen zijn... dat kan eigenlijk alleen via een moeilijke headhunter.
Hoe heette die headhunter? Zei je?
De Vroet en Thierry.
De Vroet en...
Bij Mike, dat is een heel ander soort headhunter. Die zal toch geen headhunter zijn voor technische...
Ja, ik ben er bang voor.
Voor een technisch directeur. Dan moet je toch veel meer mensen hebben die verstand van voetbal hebben en dergelijke.
Mm-hmm.
Ja, dat mag ik hopen dat...
Ja, dus... Maar ja, deze man, je kan hem overal vandaan halen. Maar ik vraag me af, waarom zoeken ze niet gewoon in Nederland? In Nederland is het Ajax-DNA bekend. Of naar een Nederlander. Jordi Cruijff of Max Huiberts of iemand als Allag en zo. Ja, dat is,
misschien heeft Peter Bos wel de ambitie.
Peter Bos, er zijn zat mensen die rol zouden kunnen vervullen. Maar je hebt iedere keer het gevoel dat het stokt. Op het moment dat er bij Edwin van der Sar komt. En dat is met Ward is dat nu gebeurd. En dat is met Alex Kroes gebeurd. Wat op zich ook een uitstekende kandidaat. Hè. Komt uit de boezem van de club. Is club-eigenaar geweest. is bekend met het zaken doen. Hè, want is ook zaakwaarnemer, manager geweest. Volgens mij bij SEG. Ik weet niet of hij medeoprichter is geweest. Volgens mij wel.
Ja, volgens mij wel, ja. Oh.
Dus wat dat betreft, dan zou ik zeggen van dat zijn goede kandidaten. En dan iedere keer als je dan reconstrueert en met mensen praat, dan hoor je iedere keer, ja, totdat het bij Edwin van der Sar lag.
Maar wat gebeurt er dan op dat moment dat het bij hem komt?
Ja, dat is het punt.
Ja, kijk ook bijvoorbeeld aan Jan Strooijer. Die heeft nu dan zijn woord aan Twente gegeven. En die gaat Arnold Brugink inwerken. Maar ook die man heeft een schat aan internationale ervaring. Die had je natuurlijk heel makkelijk als mentor van Klaas-Jan Huntelaar
neer. Maar die zat niet in de bak bij het Vroet en Sherry.
In de kaartenbak bij de Vroet en Sherry.
Maar het is natuurlijk wel zo, als je kijkt naar ook de spelers die gehaald zijn. Ocampos bijvoorbeeld. Vraag je af welke...
Dat ging niet via een headhunter.
Nee, vraag je wel welke gedachte er vaak achter zit. En hoe dat proces dan gaat. Want je komt nu bij een Duitse surfboy uit.
Er zit geen gedachte uit. Geen gedachte achter.
Maar dat is toch heel pijnlijk voor een club die Champions League voetbal wil spelen.
Weet je wat het pijnlijke is? Dat er nu door de F-site... Ik heb hem ook naar Valentijn doorgestuurd vanochtend. De F-site schreeuwt nu weer om Mark Overmars. En dat is een gepasseerd station, gaat nooit meer gebeuren. Het kan ook niet meer, want zeker uit respect naar alle vrouwen die er nu nog werken, dat kun je gewoon niet doen. Hoewel ik wel vind dat iedereen een tweede kans verdient. Maar door het beleid dat Ajax nu voert, en eigenlijk, ja, je zou bijna zeggen wanbeleid, neem die vraag om Overmars weer toe. En dat moet Edwin van der Sar zichzelf wel heel erg aanrekenen, vind ik hoor.
Ja. Maar vind je dat het wel kan?
Nee, ik vind dat het niet
Mark
kan.
Overmars. Nee.
Ook door
Ik vind ook dat, de F-site, het is niet zo dat de F-site beleid bij Ajax moet gaan bepalen. Dat zou natuurlijk wel de omgekeerde wereld zijn. Dus die kunnen van alles en nog wat op Twitter zetten.
Ja, maar jij, als misschien dat dan de TD wordt, komt er ook een Duitse coach misschien wel? Misschien komt Roger Schmid wel terug.
Je weet ook niet wat de afspraken daarin zijn. Nee. Hè? Wat is er met John Heidegger? Volgens mij weet hij ook nog niet hoe zijn toekomst eruit ziet.
Had je dat niet al lang moeten laten weten eigenlijk? Nu?
Dus ja, ik vind het op zich wel de logische stap nu een technisch directeur aan te stellen die Heidegger had laten beoordelen en die de beslissing te laten
maar
nemen.
Maar dat red je toch nooit?
Alsjeblieft, Mike.
Alleen is vaak de praktijk dat... Zeg maar een nieuwe TD, ook zijn eigen trainer. Kijk, die wil zich natuurlijk profileren. Dus die Mislin Tat, die wil onmiddellijk zijn eigen trainer neerzetten. En dit lijkt wel heel slecht nieuws voor Heitinga.
Maar kan deze man John Heitinga beoordelen? Deze man zit in Stuttgart. Die weet helemaal niks van Ajax. Die weet niks van de DNA. Die weet niks van de opleiding. Die weet helemaal niet wat voor weg John Heitinga heeft bewandeld. Die weet niet hoe die in de spelersgroep ligt. Deze man kan toch niet beoordelen of John Heitinga over 6 weken... want dat is de competitie afgelopen ongeveer... beoordelen of John Heitinga wel of niet bij Ajax trainen moet blijven.
De algemeen directeur dat doen. En dat had hij natuurlijk al lang kunnen doen. Dus waarom maken ze dan niet een statement en zeggen ze nu van... Heitinga, jij bent ook volgend jaar onze trainer.
Ja, maar de volgorde is al verkeerd. Kijk, er had natuurlijk al lang iemand in de RVC moeten zitten... die technische zaken overneemt van Dele Blind. Dan doe je een technisch directeur en dan een trainer. Alleen, zij zijn nu gedwongen geweest door hun eigen falen... om Alfred Schreuder te ontslaan. Toen hebben ze John Heidegger ervoor gezet. Ja, dan moet je wel die jongen een eerlijke kans geven. Je moet hem niet zijn carrière in de knop breken.
Ik denk dat Klaas-Jan Huntelaar volgend jaar...
Maar als je dit allemaal op een rijtje zet, Pim... Ja. Dan wil ze dus zeggen, wat Mike net terecht zegt... Dit is wanbeleid. Dit is falend beleid. En dat kan je de directeur, Edwin van der Sar... als hoofdverantwoordelijke kwalijk nemen.
Maar... Heeft dat dan consequenties voor Van der Sar?
Niet met zo'n hele zwakke RVC. Van Pierre Eringa die er net zit, de tweede man die weg wil. En al heeft bedongen dat op het moment dat ze iemand vinden dat hij weggaat. En dan hebben we geen commissaris technische zaken. Nou, en dan hebben we die mevrouw van het pensioenfonds die er dan nog zit.
Dat is?
Ja, ik weet de naam niet uit mijn hoofd.
Oh, bij de RVC bedoel je?
Ja, bij de RVC.
Oh, ja, oké. Okay, ja.
Nee, jij wilde een bruggetje maken naar...
nee, ik dacht Lendrik of Georgette Sliep.
Die zit er nu.
Die zit er ook in,
Ik hoor nu, en dat is volgens mensen binnen Ajax... En dat zegt ook heel veel over de club. Nu krijgt Suzanne Lendrik, financieel directeur... krijgt waarschijnlijk supporterszaken in haar portefeuille. Ja, weet je, daar, als je mensen spreekt binnen Ajax... daar wordt dan ook weer vol verbazing op gereageerd. Omdat zij... bijna geen uitwedstrijden bezoekt en nog nooit in supporters home is geweest. Dus die moet dan binnenkort met de harde kern... Kijk, ik bedoel, het is een zijsprongetje, zijstapje. Maar dat zegt alles over Ajax. Ze doen op dit moment maar...
Stuurloos schip, zeg jij.
Als zij inderdaad supporterszaken krijgt... dan zijn er mensen die haar graag weg willen hebben.
Ja, dit is een portefeuille die wil je
gewoon niet hebben.
Jeroen Slob had dat overigens ook als financieel directeur...
Ja.
En die was heel goed met de supporters. Maar volgens mij hebben de supporters, maar dat moeten de supporters maar vertellen, die hebben volgens mij helemaal niks.
Nee. Misschien dat de Vroet en Sherry nog een goede daarvoor kan vinden, voor het contact met de harde kern.
Ja.
Wat heb je dan op je cv staan?
Ik denk dat ik niet in die kaartenbak zit.
Nee, nooit benaderd?
Nee, nou, ja. Wel benaderd, maar niet voor...
Nou, ik zat te denken, dus uiteindelijk is komend seizoen Huntelaar de TD. Met Wiesling dat eromheen.
Nou, dat is nog het aardige. Kijk, wat er vanochtend natuurlijk... Ik weet dat jij het AD leest, maar wij hadden vanochtend een heel stuk over Mislintat.
Ja.
En het niet doorgaan van Julian Ward als technisch directeur. Maar in een scoutingvergadering, daar is Huntelaar op een gegeven moment binnengekomen en die heeft gezegd van, ik ben nieuw hoofdscouting, maar ik heb niet de ambitie om hoofdscouting te worden. Ik wil zo snel mogelijk technisch directeur worden.
Mm-hmm.
Weet je, een Engels sprekende Duitser in je directie. Kijk, het is natuurlijk ook nog mogelijk dat... Mislintat met zijn ervaring bij Dortmund en bij Arsenal wel de hele scouting voor rekening gaat nemen. En dat Huntelaar toch als voormalige aanvoerder van Ajax misschien wel plaats gaat nemen in de directie. Maar daar zal ook nog een ei over gelegd moeten worden.
Ja, ik vind wel een goede naam, Mislintat. Dan gaan we naar... Hè? Even,
oh ja. Het is Annette Mosman.
Annette Mosman van het pensioen,
APG.
Oh ja, nou is een groot speler natuurlijk.
Dan hebben we Kees van Oefelen, die zit er pas net. Georgette Slik zit er pas net. Pier Inga zit er pas net. En dan is Peter Mensing, die is gevraagd om langer te blijven. Die wil graag opstappen. Okay.
Weet je, we moeten hier eigenlijk zo'n belletje neerzetten als bij. Hoe heet dat programma? 2 voor 12?
Tijd dat Fountain heeft opgezocht. Is alweer een podcast van maandag.
Ik moest maar doorkletsen. Maar dat, dit kost ons een heleboel punten.
Nou ja, goed. Ik had me iets beter moeten voorbereiden.
Ja, maar heb je er allemaal bij dan voor paparazzen?
Nee, ik heb net wat dingetjes uitgeprint en ik liep langs de printapparaat. Dus ik denk, ik neem het mee. Onder andere een stageovereenkomst die ik hier. Dus,
stageovereenkomst?
Ja, van mijn zoon.
Oh.
Zoontje.
Maar dat neem je dan mee de podcast
moest hij ondertekenen. Maar dan moeten jullie eerst op papier staan. Dus.
Ja.
Het is niet zijn salarisstrook.
Hier staat allemaal informatie over voor de podcast. Gaan we naar de stellingen. Nou, Max Huibers, die moet dus de nieuwe TD bij Ajax worden.
Eens.
Oneens.
Peppy of Pepi, Hein? Peppy wordt de nieuwe ster in de Eredivisie.
Oneens.
Eens.
Van Nistelrooy heeft gelijk. Dit is het maximale haalbare voor PSV op dit moment.
Oneens.
Oneens.
Vitesse heeft het maximale eruit gehaald met de huur die hoeft voor het stadion.
Oneens.
Oneens.
Die straf PSV is veel te licht.
Oneens.
Oneens.
Matig contract voor Mbappé bij Paris Saint-Germain.
Eens.
Oneens.
En Barça moet Messi lekker in Parijs laten.
Eens.
Ja?
Tuurlijk.
Ik zat gisteren...
Ben je het ermee eens?
Oneens.
Oneens. Oké, vertel verder.
Nou, even over dat salaris van Mbappé. Ik zat met mijn neef terug in de auto vanuit IJmuiden de training van Telstar onder 16.
Wanneer wordt een neefje een neef, Mike? Vertel dat eens.
16.
Hij is nu 15. Als hij 16 wordt, dan ga ik overwegen om neef te... Nou, hij is 1,85 meter, dus ik...
Hij draaide die band even terug.
Wat zeg jij?
Draai die band even terug.
Welke band?
Wat zei ik? Neefje of neef?
Neef.
Nou, oké. Okay.
Oké, nou, het zei tak.
Nee, daarom zeg ik van, wanneer wordt een neefje een neef?
Nou ja, hij is 1,85 meter, heeft maat 46, dus ik mag...
Zo'n maat 46?
Mag eigenlijk wel neef zeggen.
Dat is groot, man.
Maar we zaten
heeft Cavallaro ook schoenen in maat 46?
Dat weet ik niet. Maar op Cavallaro's gaan voetballen is over het algemeen niet handig.
Maar goed, vertel verder.
Maar toen hadden we dus even over het salaris van Mbappé. En toen ging hij dus even voorrekenen dat hij ongeveer 8000 euro per uur verdiende.
Ja, 6 miljoen bruto per maand. Verdient hij.
Ja.
Ja. Dus zullen we dan maar...
Messi en Neymar, de helft.
Die hebben slecht onderhandeld.
Dat vond ik ook.
Dat is dus 2 ton per dag. Hij zegt, dat is wel lekker als je gewoon even 8 uur gaat slapen. Dan ben je gewoon, als je even wakker wordt, 64.000 euro kijken.
Ja, ja. Nou ja, het is ook een fenomeen.
Goed rekenen.
Ja, ja, wiskunde bijles op zondag. Heeft hij ook
het is ook een fenomeen, natuurlijk. Ja. Dat is dan ook alweer zo. Zullen we eventjes, als we het over
maar hoog... Messi, die moet je niet terug. Dat is leuk voor de romantici. Maar ja, ik neem aan dat ik Xavi met een bepaald plan is om daar... Een elftal neer te zetten en een elftal te bouwen. En als je Messi krijgt, dan moet je alles weer om Messi heen bouwen.
Mm-hmm.
En dan krijg je hetzelfde als wat Barcelona is overkomen op het moment dat Messi wegging. Dus de boel natuurlijk als een kaarthuis in elkaar gezakt. Dus, of in elkaar gestort. En dat dreigt dan opnieuw. Dus ik denk niet dat je dat moet willen als Barcelona.
Ze zijn met hem in gesprek, hè? Dus wat dat betreft...
Ja, ze kijken natuurlijk alleen maar naar de marketinginkomsten.
Ja, ja. Jeroen Kapteins gaan we even inbellen. Dus ik even te denken, want we zijn natuurlijk ook op YouTube te zien. Is dit allemaal live? Dus dit gaat gewoon... Jeroen, je bent live in kick-off. Ja, even kijken of je goed op de audio staat. Verdien jij net zoveel als Mbappé eigenlijk, Jeroen, of niet?
Nee.
Ah, Jeroen verdient het wel, maar hij krijgt het niet.
Nee.
Dat had je zelf ook al kunnen raden.
Ja, is ook wel zo. Ik kijk even naar producer Heijn of de audio een beetje lekker binnenkomt. Ik hoor je niet heel hard, maar dat zou ongetwijfeld wel loslopen. Waar is te beginnen, Jeroen? Je doet zoveel. Laten we Vitesse er even bij pakken. Komt Vitesse in de problemen door het nieuws dat Abramovic 117 miljoen euro geld heeft laten doorvloeien naar die club?
Ja, ik verwacht dat niet direct. Kijk, er waren al eerder heel duidelijke aanwijzingen dat Abramovic erachter zat en dat het een Chelsea-connectie was. En dat is in het verleden eigenlijk ook nooit dusdanig opgepikt dat tot sancties heeft geleid. En ik denk dat dat ook in dit geval niet opgepikt zal worden door de KNVB. Dat tot sancties zal leiden. Ook omdat het natuurlijk allemaal wat langer geleden is.
Mm-hmm.
Het is natuurlijk wel een bewijs dat daar allerlei creatieve constructies zijn opgetuigd. Om Vitesse van middelen te voorzien. En dat wat iedereen al die tijd riep en wat altijd maar ontkend werd door Vitesse en door Chelsea en door Abramovic. Dat wel degelijk het geval was. Dat die heren die er zaten. Jordania, Sikirinski en later Oif.
Die
ook heel toevallig goede vrienden allemaal zijn van Abramovic. Dat die daar alleen maar zaten om de klussen te verrichten voor de grote baas. En dat heeft het onderzoeksbureau in combinatie met The Guardian heeft dat nu aangetoond.
Jordania, die heeft zich toch één keer een slip op de tong?
Nou, dat was geen slip op de tong, dat was bewust. Die was gefrustreerd dat hij moest toen het veld ruimen. En toen heeft hij een keer een interview gegeven waarin hij aangaf dat alles in Londen werd bepaald. En dat hij eigenlijk alleen maar zetbaas was voor Chelsea, voor Abramovic. En later heeft hij dat weer teruggetrokken, want daar was de grote baas natuurlijk niet zo blij mee.
Nee.
Maar die heeft dat dus ook al een keer verteld. Ja, er zijn meerdere, al veel eerder ook publicaties geweest die erop dat daar een hele sterke connectie was. Dus,
ja.
Maar Jeroen, jij zegt van het heeft waarschijnlijk geen consequenties. En dit was eigenlijk al bekend. Maar de KNVB heeft er nooit een vinger achter kunnen krijgen. En dat hebben ze nu, door die documenten natuurlijk wel. Het zou ook heel gek zijn als de KNVB er niks mee doet, toch?
Er zijn al eerder ook publicaties geweest waar ze ook, als ze dat gewild hadden, stappen hadden mee kunnen ondernemen. Hebben ze niet gedaan. Dus ja, ik ben benieuwd of ze dat nu wel gaan doen. Ja, als ik de track record van de KNVB op dit vlak overzie, dan verwacht ik daar niet heel veel van. Maar in theorie is het mogelijk.
Ja, want het zou eigenlijk een oneerlijk speelveld geven als clubs op die manier aan elkaar gelieerd zijn met de vermogens van bijvoorbeeld zo'n Abramovic.
Ja, en de KNVB zou dan de regels van de FIFA aan zijn laars lappen.
Het gaat puur om de regel dat je niet in die tijd dat je niet meerdere clubs in portefeuille mocht hebben met één eigenaar, met het risico dat ze elkaar treffen in een Europees verband. En dat dan de grote club kan zeggen: God, doe zo minder je best en makkelijk doorgaan.
Ja,
ja, dat zit erachter.
Nou ja, goed, en dan over dat stadion nog even. Vitesse heeft het hoog opgespeeld. Nou, is allemaal ook voor de rechter gekomen, et cetera. Het ging natuurlijk om die huur van het Gelredome. Toen kwam op een gegeven moment de deadline heel dichtbij waarop ze helemaal geen stadion meer hadden. En dan zou de licentie in gevaar komen. Uiteindelijk hebben ze dus tot 2030 een overeenkomst gesloten. Maar zijn ze nou slechter uit dan het oorspronkelijke contract?
Ja, dat beweert Van de Kuit. Hij beweert dat hij meer aan huur gaat krijgen. Het enige wat ze wel gewonnen hebben is dat als zij niet deze actie hadden ondernomen en de huur hadden opgezegd, dat het contract automatisch voor de duur van 20 jaar verlengd zou zijn. En het is nu een nieuw contract voor de duur van 7 jaar. Dus over 7 jaar kan er opnieuw gekeken worden en eventueel onderhandeld worden. En met wie dan eigenaar is. Hè? Want het zou best kunnen dat Van de Kuit op een gegeven moment dit vastgoedobject doorverkoopt. Hè? Want hij is ook niet de hele tijd eigenaar geweest. Dat is hij pas sinds een paar jaar. Dus dat hebben ze dan wel gewonnen. Maar puur financieel is er natuurlijk een enorme check geweest. En ze dachten wel een beetje powerplay en de publieke opinie achter zich en boze supporters. Dat zo'n eigenaar wel overstag zou gaan. Maar die Van de Kuit gaf in een interview wat hij aan de Telegraaf gaf aan. Als ik met zoiets zou beginnen zou ik eerst een profielschets opstellen van de tegenstander. En hij is natuurlijk iemand die leeft van de conflicten en de juridische procedures. En die de pis niet lauw maakt. En hij heeft nooit één krimp gegeven. En uiteindelijk is hij sterker eruit gekomen.
Ja, 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 nou ja, goed. In ieder geval is.
Wat zijn ze nu kwijt, Jeroen? PI?
Ja, het was 2,15. Ja, als hij zegt iets meer, dan denk ik 2,3 of zo. Of 2,4, maar dat weet ik niet exact. Dat heeft hij niet gezegd. Hij zegt dat hij er iets meer aan huursommen uithaalt.
Nou, Jeroen is onze razende reporter. Was ik ook in Qatar al zo. Die heeft, hoeveel wedstrijden heb je daar eigenlijk gezien? Heb je dat bijgehouden?
Nou, dat weet ik niet meer precies. Of 21 of 22.
Ongelooflijk, hè? Wat een werkethiek, hè?
Ja, wij maar daar kon het ook, hè?
Wij daar maar eten bij.
Alles zat bovenop elkaar, hè?
Ja, nee, dat is waar.
Je zat in een taxi 10 minuten en dan zat je weer in stadion nummer 3.
Dat is eigenlijk een appeltje-eitje voor Jeroen. Ja. Hey, want je had ook nog Utrecht wat reacties over dat gedrag van Seumeren. Waar er eerst veel kritiek ook was op het feit dat hij zich naar beneden stormde en zich uitliet over de slechte resultaten. Heb jij nog wat medestanders eigenlijk gevonden die het wel begrijpen dat hij zich zo verhoudt? Hè? En met name ook dat hij misschien Kleiber aansprak?
Kijk, supporters van FC Utrecht die vinden het allemaal geen enkel probleem wat Frans heeft gedaan. Want ja, Frans die staat boven iedere discussie en die staat natuurlijk als een held. Hè, omdat hij de club de afgelopen jaren overeind heeft gehouden en opgestuwd in de vaten volken. En ook een aantal oudspelers die ik sprak, die vonden het allemaal maar gezeur. Kijk, je kan ervan vinden wat je ervan wil vinden. Feit is dat Henk Vreese eerder dit seizoen moest wijken toen hij zich niet kon beheersen en Amin Younes bij de keel greep. En spelers die zowel bij het incident tussen Vreese en Younes aanwezig waren, als bij het incident in de kleedkamer tussen Van Seumeren en Kleiber. Ja, die vinden dat wat er met Van Seumeren gebeurde, dat het minstens zo ernstig was. En hij is zelfs Kleiber hebben ze moeten ontzetten. Een aantal spelers hebben hem van zo'n kleedkamer uitgewerkt. Kijk, was natuurlijk een lastig probleem voor Utrecht. Want die grote eigenaar, dat heeft natuurlijk ook een andere positie. Die heeft een andere positie dan een trainer. Dus uiteindelijk werd er met veel meel in de mond is er nog een soort statement gekomen. En dat Frans ook toegaf dat hij niet had moeten doen en dat hij het nooit meer gaat doen. En daarmee is de kous dan voor hem.
Maar dat was toch ook het grote verschil, Jeroen. Dat Vreese niet presteerde en dat het ze eigenlijk wel goed uitkwam. En dat Frans wel presteert gewoon door elk jaar zijn portemonnee te trekken.
Ja.
Want dat is de enige reden dat hij hier nog zit. Want het is natuurlijk zo inconsequent als de neten.
Maar wat is dan met Kleiber? Hij is ontzet. Nee, Mike, jij kent Kleiber natuurlijk ook nog van zijn Ajax-tijd. Wat gebeurde daar dan precies in die kleedkamer?
Mike kent hem helemaal niet van zijn Ajax-tijd.
Hij was er nooit.
Helemaal nooit gezien.
Nee. Dat is ook zo.
Hij zit in de kaartenbak van.
Zo is die kleedkamer ingestormd. En heeft een hele woedende speech gegeven. En toen gaf Kleiber een weerwoord. En die vertelde hem iets over het dat hij zorgde dat klotenveld dat vervangen werd. En dat viel niet helemaal goed bij Frans van Seumeren. En dat werd uiteindelijk fysiek. En heeft hem, wat precies. In ieder geval, hij zei zelf duwen en trekken naar Frans toe. En uiteindelijk hebben ploeggenoten Frans, die is natuurlijk nogal sterk.
Je
hebt hem ongetwijfeld wel eens ergens voorbij zien komen op televisie. Hebben ploeggenoten Frans
sowieso veel gewicht
afgehaald en hem de deur uit.
Waren dat van de Marl en van de Streek, Jeroen, toch? Of niet?
Ja, en nog één. Maar er waren een aantal jongens die hebben vredestichter moeten spelen tussen de grote baas van de club en een van de ploeggenoten.
Jezus, Mina.
Hij zit zaterdag is het, meen ik, gewoon op de tribune weer op zijn favoriete stekje.
Utrecht van Rotterdam.
De mooiste quote van Frans was, Gornie dat zijn vrouw zei, Frans, doe het nou niet, had ik maar naar mijn vrouw geluisterd.
Ja, het is altijd het beste.
Dat is heel verstandig van hem. Als hij dat voortaan doet, ja.
Dat hij daar beter naar luistert.
Jij het er ook, Pim?
Ik moet wat meer naar mijn vrouw. Ja, weet ik eigenlijk niet. Maar goed, volgende onderwerp. Nog even PSV. Je hebt een analyse over PSV ook geschreven. Wij zaten nog. Ja, Xavi Simons, interessant. We hadden een heel goed idee prikkelend idee in de video. Xavi Simons naar Feyenoord. Ja, als Feyenoord Champions League voetbal haalt en PSV Conference League. Nou, dan zou Simons teruggaan naar Paris Saint-Germain. Dan zou Feyenoord hem mooi kunnen huren.
In plaats van Szymanski.
Ja, ik geloof niet dat Simons daar aan denkt. Ik kan me wel voorstellen dat hij serieus overweegt om een andere stap te gaan zetten. Maar ik denk niet dat hij dit dan serieus overweegt. Zijn droom is om uiteindelijk Premier League te gaan spelen. En ja, het gaat allemaal supersnel met hem natuurlijk. En ik kan me ook wel voorstellen dat hij daar van de zomer, als het bij PSV zo slecht blijft gaan zoals het nu gaat. En het bijvoorbeeld Conference League voetbal wordt of weet ik veel. Dat hij daar dan toch wel voor open staat.
Ja.
Het is natuurlijk wel zo dat hij gewoon een contract heeft met PSV. En hij kan inderdaad naar Paris Saint-Germain voor dat vaste bedrag. En er zou een constructie opgetuigd kunnen worden dat hij via Paris Saint-Germain naar een andere club gaat. Ik weet niet in hoeverre hij daar nu helemaal enthousiast over wordt. Ik denk dat hij dan liever naar een club gaat die echt voor hem wil gaan en een normaal bedrag voor hem neertelt, dan via een of andere achterdeur ergens binnenkomen. Mm. Het verleden is ook al gebleken dat spelers die dan als koopjes op de markt kwamen, transfervrij werden opgepikt, daar niet altijd even gelukkig van werden. Ik kan me herinneren Kluivert en Reiziger en Hoegaarden die allemaal naar AC Milan moesten, want die waren transfervrij en daar niet aan de bak kwamen. Dus ik denk dat hij serieus wel een stap overweegt, maar wel eentje die binnen zijn eigen plan, ja, traject past.
Mike wou nog wat zeggen?
Ik vond er twee dingen in je analyse heel mooi uitspringen. Dat eentje dat, zeg maar, eindelijk nu de hegemonie van Ajax een keer doorbroken wordt en PSV de kans heeft om eerste te worden en rechtstreeks de Champions League in te gaan, dan geven ze niet thuis. Maar wat het meeste opviel is dat Van Nistelrooy maar 2 punten meer heeft dan zijn assistent Fred Rutte destijds. En toen stonden ze in de greppel de bus op te wachten. Die vloog eruit. En ja, Ruud van Nistelrooy heeft natuurlijk het voordeel dat hij een clubicoon is. Maar in feite presteert hij natuurlijk ook wel heel erg ondermaats.
Ja, het laat ook zien dat PSV natuurlijk is weggezakt al een aantal jaren. En dat die club is niet meer zo in rep en roer nu ze net derde staan. En zoals het in het verleden was. En ze zijn natuurlijk al meerdere jaren lopen ze achter de feiten aan. En Van Nistelrooy was vandaag heel fel. Die kwam heel fel uit de hoek in dat perspraatje van die wedstrijd tegen NEC. En heel opvallend kwam ze echt een tegenaanval. En die wees nadrukkelijk op allerlei beleidsmatige beslissingen die genomen zijn dit seizoen. En die hem part hebben gespeeld. En hij zei, als je op basis daarvan hadden we niet hoger kunnen staan dan we nu staan.
Ja, ja.
Dan is hij wel een beetje te mild voor zichzelf, lijkt mij. He, want met Gakpo verloren ze ook van Cambuur in Groningen. Maar het geeft wel aan dat die druk op hem steeds groter wordt. Ja. En dat hij ook een beetje van zich af begint te bijten. Omdat hij ook wel voelt dat er naar hem wordt gekeken als de trainer die niet waarmaakte dit seizoen.
Maar ook met deze selectie kun je van NEC winnen, hoor.
Ja, precies. Daarom vind ik dat hij te mild is voor zichzelf. En dat je daar iets zo makkelijk overheen stapt.
Ja.
Maar hij zei letterlijk, als dit het jaar is waarin PSV kampioen had moeten worden, ja, dan moet je niet in januari je 2 beste spelers verkopen.
Nee,
dat is toch een stevige quote voor het trainer, waarmee hij toch wat nadrukkelijk afstand neemt van beslissingen die door de clubleiding zijn genomen.
Alright, Jeroen.
En dat is natuurlijk in die zin weer heel opvallend.
Het wordt hier gewoon overgenomen, hè?
Omdat Marcel Brands natuurlijk gewoon de voorvechter is geweest om Van Nistelrooy die kant op te halen. En dat is degene die hem nu ook erg steunt, denk ik.
Ja, dus je merkt dus dat de druk steeds meer toeneemt. En NEC uit staat morgen op programma. Uitwedstrijden pas slechts één van de laatste 6 uitwedstrijden gewonnen. Dus door PSV. Dus dat is weer een lastige beurt voor Van Nistelrooy.
Oké, Jeroen, dankjewel. Ja, nee, Mike, het zijn hele relevante vragen. Maar het is vaak met de telefoonverbinding heb je natuurlijk net even wat minder dat echte gevoel dat je met elkaar in de studio zit.
Ik vind jouw vraag ook goed.
Dus moet ik even van die uitzending in oogschouw nemen, zeg.
Ja, je zweet er
hard werken.
Van, hè?
Ja, het is hard werken. Ja.
Luisteren.
Hè?
Luisteren.
Luisteren is hard werken. Ja.
Leuk, man.
Ja, dat is wel waar natuurlijk. Overigens, dat Van Nistelrooy nu van zich afbijt en dan is hij lekker gaat, moest ik denken aan Schreuder. Die deed het ook 1 keer. Na een paar weken later was hij weg.
Ja, dat was wel iets anders. Maar ik moet zeggen, ik denk dat Heitinga vandaag ook van zich heeft afgebeten. Want vandaag was de nabespreking. Dat komt natuurlijk door een interlandweek van Feyenoord thuis. Ik had een interviewafspraak met Kenneth Taylor, maar die kwam een uur later. Omdat er werd flink nabesproken.
Ja, en is er iets van kopen die krant nog dat je zegt van dit zat in het interview, dat is echt de moeite waard?
Ja, heel veel. Kopen die krant.
Ja, en nog spannende dingen?
Ja, maar ik moet het nog uitwerken, dus ik moet even kijken.
Bijtekenen?
Nou, dat nog niet.
Heeft Kudus al bijgetekend?
Ook nog niet. Maar dat ligt in handen van
Mislintat.
Ja.
De Duitse goochelaar, Diamant aan Auk.
En wanneer durft die mensen weer onder ogen te komen? Na die zeepert in Parijs?
Ja, ik moet zeggen, deze afspraak stond al even. Maar daar komt hij wel gewoon opdagen, Kenneth Taylor. En ja, hij staat er eigenlijk heel nuchter in. Hij zegt, natuurlijk is het zwaar. Nou ja, dat kun je zelf wel invullen. Maar ja, iedereen heeft wel zijn mindere dag op zijn werk. En dan kun je maar één ding doen.
Wanneer was jouw min laatste jaar gewoon doorgaan?
Nou, gisteren, eergisteren.
Had je een slechte dag?
Ja, ik had een heel slechte dag.
Wat was er dan?
Nee. Had hij geen werk.
Had hij niks te doen?
Nee.
Wordt hij dan onrustig? Denk,
ja.
Echt waar?
Ja, maar ik moet altijd bezig zijn.
En geef je dan ook? Geef je dan niet
hoor je.
Iets?
Gelukkig kwam het
en jij kan lekker delegeren. Hè?
Ja.
Gelukkig kwam het,
hè?
Ja. Gelukkig kwam het nieuws over Word en misbruik dat nog. Dus we hoefden niet stil te zitten gisteren.
Nee. Jezus. Hey, Feyenoord Trauner, ja, we hadden ook in de video over. Die gaat het toch wel halen waarschijnlijk, hè, Sparta?
Gaat hij het nou weer wel halen?
Ja, hij was eerder teruggekomen van uit Oostenrijk, omdat hij heel graag die wedstrijd wilde halen. Natuurlijk een belangrijke wedstrijd voor Feyenoord. Als ze die pakken, dan gloort helemaal de titel. Geertruida is natuurlijk niet goed uit de interlandperiode gekomen.
Aan het begin van de week zeiden ze nog, Sparta, dat wordt is een brug te ver.
Ja,
dus
ja,
Lourdes.
Ja. Ja, nou ja, Szymanski
aan de Maas.
Ja, zo is het, ja. Szymanski willen ze dus via investeerders eventueel aan zich gaan binden. Wat is die waard?
Geen idee. Ik las ook dat ze Idrissi aan zich wilden binden. Of tenminste, dat het ook wordt overwogen. Ja, die zou 3-4 miljoen kosten. Zou ik ook geen verkeerde aankoop vinden.
Maar Slot krijgt hem dus meer aan het voetballen dan dat het bij Ajax gebeurde.
Ja, maar daar was hij ook nog heel even geblesseerd. En daar was zijn rol gewoon echt duidelijk de rol van invaller. Ten Hag had hem niet heel vaak nodig. En op de momenten dat hij erin kwam, toen speelde hij ook niet goed. Dus dat werd nooit wat.
Maar ja, volgens mij stond Tadić voor hem.
Ja.
En nu Pascal.
Ja.
Dus vraag maar aan Hein wat dat voor verschil is. Hein ziet ze iedere week spelen. Dus wat dat betreft...
Heeft hij wat meer kans op speeltijd bij Feyenoord. Maar Slot heeft hem in ieder geval wel aardig aan het voetballen gekregen. En die Peppy, hè?
Peppy,
Peppy en Kokkie.
Ja. Nee, maar die
Peppy. Peppy.
Hoe heet die? Idrissi.
Ja.
Die heb al gewerkt met Slot bij AZ. Dus,
ja.
Dus dat klikt ook veel beter dan met Ten Hag waarschijnlijk.
Ja, maar als het over die Peppy gaat...
Ja.
Van Groningen.
Ja.
Ja, PSV was in de markt voor hem. Nu komt Feyenoord er ook bij.
Ja, het is wel een aardig speler hoor.
Ja, maar
ik vind het wel best wel een goede spits, ja.
Ja?
Maar Feyenoord zal naar hem kijken op het moment dat Jiménez natuurlijk voor een groot bedrag verkocht gaat worden. En voor Mexicaanse spitsen die inderdaad ook in Nederland scoren. In Nederland scoort natuurlijk iedereen. Maar ja, daar is sowieso interesse voor vanuit Spaanstalige landen.
Mm-hmm.
Dat is natuurlijk vaak een koopje die ze hier kunnen ophalen.
Ja, maar goed, als die Champions League voetbal gaat halen met Feyenoord... zal hij misschien nog wel eens sowieso een seizoen willen blijven. Hij is dit seizoen een onbetwiste basisspeler geworden.
Nou, ik denk als er een hele mooie club komt dat Mexicanen...
Ja, weet je wat vooral belangrijk is voor Mexicanen?
Ze moeten zich goed voelen, hè?
Ja.
Zinnetje erbij.
Ja, hij heeft een leuke vriendin, Jiménez, hè? Die zat toch in de trein of zo, wat was het ook alweer?
Ja, zat in de trein op weg naar de klassieker Sudoku's te maken met een vriendin en een Feyenoord shirt aan. En die is toen in het stadion gaan zitten.
Nou, die heeft het dus heel erg naar de zin in Nederland. Dus wat dat betreft wil die misschien nog wel even in Rotterdam blijven.
Maar hoe weet je nou of ze naar de zin hebt? Omdat ze Sudoku's aan het maken is.
Ja, dat doe je alleen als je erg thuis voelt, toch? Hey, en Thomas van der Belt, hè, die komt ook.
Ja.
Is dat het Champions League niveau waar Feyenoord volgend jaar naartoe
100%.
Wil?
100%.
Ja. Maar moeten die niet wat hoger gaan inzetten als kampioen worden? Moet
daarom zijn ze bij Thomas van der Belt, de beste speler van de KKD.
Ja.
Van de week las ik een analyse van Maarten Wijfels over het belang van de KKD.
Ja.
Nou, niet OJ, dat was een uitstekende analyse. Als je zag hoeveel spelers internationaal zijn doorgebroken... en hoeveel spelers bij die landen speelden afgelopen... 10 dagen, zeg maar. Ja, dat was, ik geloof dat 47% van de spelers die in Nederland hadden gespeeld hadden en die hadden meegedaan met hun land, hadden ook minuten gemaakt in de KKD.
Ja, dus het is een beetje de goudmijn van het Nederlands voetbal. Je gaat interessant.
Maar een heel groot deel daarvan, heel groot deel daarvan komt natuurlijk ook uit bij AZ, Ajax en PSV. Dus die hele discussie over die jongteams. Dat is natuurlijk ook wel aardig.
Ja.
Als een van die clubs een keer verliest op maandag van een jong team, dan roepen ze ook competitievervalsing. Moet je niet willen? Ja, dat moet je juist wel willen. Want het is een opleidingscompetitie.
Mm-hmm. Ik weet dat Mike die hebt niet zoveel met NAC. Maar als je zag tegen welk team NAC moest spelen van Ajax. En als je dan Ajax een week later, voor mij bij Rode JC.
Ja.
Dan komt hij, die komen dan met een voorhoede met Luca. Conceição. En dan Axel Dongen. Ja, dat is wel een behoorlijke voorhoede. Die voorhoede die heeft meer gekost volgens mij dan, de hele eerste divisie bij elkaar.
Maar het leuke is, ik zat gisteren even in Café Staal in IJmuiden. En daar zat Mike Snoei, de trainer van Telstar. Oh, ja. Samen met Ronnie van Es, een zaakwaarnemer die ook veel doet voor Telstar. En Peter Hofstede, hoofdopleidingen.
Zie je, er zijn wel zaakwaarnemers die het goed kunnen doen bij clubs.
Ja.
Dus was misschien niet eens zo slecht gezien van die Edwin van der Sar om die Milos
Precies. Maar die zaten daar en die spelen volgende week vrijdag tegen jonge Ajax. En die hopen een beetje, want Ajax speelt dan woensdag de halve finale van de beker tegen Feyenoord. En in het weekend ook gewoon competitie. Dus die hebben echt de hoop dat er een iets minder goed jong Ajax komt. En dat lijkt ook wel heel realistisch.
Ja.
Maar ja, je bent wel afhankelijk van de grillen van Ajax.
Ja.
Zetten ze Brobbie, Conceição, Luca, Brobbie trouwens, ja, hoorde ik. In. Of een paar andere, ja, dat scheelt nogal.
Maar ja, welk niveau is Luca dan? Als je Luca
Maar dat noemen ze competitievervalsing.
Ja, nee, maar vind je Luca een hoog niveau?
Wel.
Huh? Heb jij iets van Luca dat je gewoon...
Nou, hoog niveau zo.
Is hij ook doordat de Fleury en... Dat zou dan wel kunnen. Nu we toch over de KKD hebben. Advocaat, hè?
Ja.
Dat gaat niet, die gaat toch niet blijven.
Nee. Ik moet wel zeggen dat die aanhang van ADO, die zijn heel creatief. En die kunnen de zaken ook heel erg goed manipuleren. Want op donderdagmiddag ging er volgens mij een bericht van Dick moet bij ADO blijven. Mm-hmm. Ik weet niet exact hoe die actie heette. Daar kon je dan op intekenen. En dat begon vanuit 0 naar 2200 stemmers. En een paar uur later ineens 30.000.
Ja. Ja. Dat zijn er veel, hoor.
Dat zijn er heel
meer
veel.
Meer dan tegen het erotisch centrum in Amsterdam-Zuid.
Ja. We hebben de fans van Feyenoord polletje gekaapt, of niet? Dat doen ze overal.
Ja. Ja, dan had je toch altijd met de sporter van het jaar... dat dan die motorcrosser, hoe heet het, Herlings, geloof ik... Daar of op de dressuur ging dan massaal gestemd worden.
Ja.
Dan kreeg je altijd van die vertekende uitslagen.
Ja, maar voor mij hebben ze hier gewoon een nulletje bij... want er zijn nog niet eens 30.000 supporters van ADO in heel Nederland.
Nee.
Dus laat staan dat je 30.000 handtekeningen kan verzamelen... voor Dick Advocaat in 2 uur tijd.
Ja. Zullen we nog even James Last erin gooien? Maar voor een beetje
gelijk,
dat hij niet doorgaat. Ja, nee, natuurlijk. Dat is ook een zwalkend schip.
Ja, geen technisch directeur, geen directeur. Totaal onduidelijk wat daar wel en niet mogelijk is. Die Amerikanen die zich verschuilen. Dus nee. Amerikaanse eigenaar.
Godsamme jongens, wat is er veel aan de hand in het voetbal. Mike, wil jij nog wat kwijt?
Nee, ik wil gaan tikken, dus als je het kort kunt houden, ga.
Nee, maar ik gooi net James Last erin, dus het is wel lekker om nog iets te zeggen dan. Nee, maar hoeft ook niet. Valentijn.
Nou ja, dit is half buitenland. Maar dat Wesley...
Wesley Sneijder.
Ja.
Ja.
Ja, dat hij toch nog steeds hoop heeft dat het toch nog weer goed komt met Jolante.
Zullen we een polletje doen?
Ik
doe het ook. Doe maar een voorspelling dan. Wat gaat het worden?
Ja, maar eigenlijk voorspel ik het weer goed. Ja, ik denk dat ze uiteindelijk toch nog een keertje tot elkaar komen, ja.
Ja?
Ja.
In welke vorm?
Ja, man en vrouw. Ja. Of dacht jij...
Maar wordt dat
vrouw en vrouw?
Wordt dat een latrelatie dan? Of hoe zie je dat voor je?
Ja, dat denk ik wel.
Om die voorspelling compleet te maken... moet je ook even een jaartal noemen.
Nee, we gaan... Nee, dat durf ik niet.
Nee.
Maar
Jolante woont nu in Amerika, hè? Volgens mij. In L.A. of zo.
Daarom. Dus James Last komt goed van pas aan.
Zeker. En Wesley woont gewoon in Nederland, ergens Utrecht, denk ik.
Weet je wie ze een keer uit moet nodigen in L.A.?
Nou?
Mislint dat.
Mislimt dat.
Ja, lekker te kunnen surfen.
Ja, ik weet het niet hoor. Dit is een beetje de podcast. Heb je ook de jingle, Hein, van de privé podcast? Wacht even. Doen we die ook nog even op het eind?
Hebben we nog meer privé?
Ja, je past nog wel iets. Daar weet ik niet. Maar dit is wel. Ik ben daar wel benieuwd naar. Ik heb hem eigenlijk nog niet zo vaak gehoord. Hij wordt nu opgezocht. Leuk als toetje toch. Een beetje luchtigheid in die podcast naar al dat nieuws. Heb jij dan nog wat entertainment nieuws, Mike?
Nee.
Even over nadenken.
Ja, daar kun je even goed over nadenken.
Ik heb het nog nooit gehoord.
Dit is Trick Privé. De dagelijkse showbiz-update met Evert Zandgoets en Jordi Versteegde.
Nou, dan heb ik toch liever James Last.
Nee, maar verder
in plaats van deze Miles Davis op de achtergrond.
Verder hebben we geen dingen meer, hè?
Nee.
Vandaag in Site, wil je daar nog wat over kwijt? Het haar van Merel X zat niet goed, hè? Bij de politieke duiding van gisteren.
Merel van gisteren? Oké.
Ja.
Nee, nou, ik denk dat ik dit wel mag zeggen. Maar haar moeder zei dat ze haar meer voor haar ogen weg moest halen.
Oh.
Dat had ze een mooier gezicht.
Oh, daarom had ze dat dus gedaan.
Ik denk dat dat de reden is.
Ja, oké.
Maar wel respect voor je, want jij stond daar ook, zeg maar. Te hengelen naar een nikszeggende quote. 1 nikszeggende quote, 4 nikszeggende quote.
Ja. Ja.
Maar je vraagstelling aan Rutte, ik vond het erg goed.
Nou, wat vooral mooi was, is toen hij aan kon lopen, toen wilde hij dus helemaal niks zeggen. Meneer Rutte. En toen dacht ik, had Dimitri, collega van de videoredactie, had gezegd, je moet hem met dat Van Koot en de Bie-fragmentje voorhouden. Heb je dat gezien? Er is een fragmentje uit de jaren 80, geloof ik. Dat er de immigratie... ambtenaar van Laren, die alle nep-VVD'ers uit Laren wilde aan. En dat is een sketch uit 20 jaar geleden.
Dus had de echte Mark Rutte nog in zijn pyjamaatje. En
die
zegt alleen maar,
dus die Wim de Bie, hi, hoi, hey. Kunnen even laten horen.
Hi, hè? Nee. Even. Ja.
Nou ja, en dat was wel aardig. Dus toen Rutte bij hem naar binnen liep, zei ik, goh, wilt hij daar nog wel wat over zeggen? Toen stopte hij, want dat vond hij dan toch wel schitterend. Hij zei, dat ben ik. Dat ben ik gewoon.
Ja, terwijl in werkelijkheid zat ik toen toch met een nat pyjama broek of nat haar en een pyjama broekje voor de...
Kijk uit, hè. Voor TV. Die entertainment.
Nee, nat haar, wat je vroeger had, hè, met de zakje chips.
En dan keek hij dus waarschijnlijk naar Coat en de Bie.
Ja, thuis. Keek op de week.
Oké, jongens, dat was hem weer. Tot maandag.
Tot maandag.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto.